We gaan met elkaar lezen, broeders en zusters, uit de Romeinenbrief. We zijn toegekomen aan Romeinen hoofdstuk 6, vers 15 tot en met vers 23. Romeinen 6, vers 15 tot 23. Ik lees het u uit de herziene Statenvertaling. Wat dan zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Antwoord, volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, zo stel nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover de Bijbellezing vanavond. Broeders en zusters, het is voor ons bijna niet meer voor te stellen dat onze voorouders volop in de slavenhandel zaten. Wij Hollanders, wij organiseerden na de ontdekking van Amerika lucratieve transporten. Er werden slaven uit de binnenlanden van Afrika gehaald en afgevoerd naar Amerika, waarbij wij hen in sommige gevallen sloegen, onze voorouders, voedsel onthielden, ketenden, uitscholden, trapten, verachten, vernederden en soms zelfs doodsloegen. Nederlanders. De toestanden op de slavenschepen tart elk beschrijving. 15-25% kwam tijdens het transport om het leven. Aan deze slaventransporten kwam een abrupt einde toen op 1 januari, nieuwjaarsdag 1863, door de Amerikaanse president Lincoln de slavernij per decreet werd afgeschaft. Over de hele wereld was het voorpagina nieuws. Slavernij ten einde. Slaven eindelijk vrij. Alle slaven werden op slag van hun meesters ontslagen. Ze waren vrij om de plantages te verlaten, vrij om hun eigen leven op te bouwen, eindelijk vrij. De wettige macht van de slavenhouders om andere mensen als eigendom te bezitten was verbroken. Slavernij ten einde. Gelukkig. Velen van degenen die tot dat moment als slaven werden gehouden, verkozen echter om op de plantages te blijven wonen en hun vroegere meesters tot de dood toe te blijven dienen. Ondanks de wreedheden, ondanks de erbarmelijke omstandigheden, bleven zij in een staat van slavernij leven. Toen aan een slaaf in Alabama gevraagd werd wat hij van Lincoln en het verbod op de slavernij vond, antwoordde hij: ik weet niets van Abraham Lincoln, alleen dat er gezegd wordt dat hij ons de vrijheid heeft gegeven, maar ook daar weet ik niets van af. verdrietig. Die plantagehouders deden ook alles wat in hun vermogen lag om dat zo te houden. Als ze die mannen maar onwetend konden houden, zouden ze wel aan het werk blijven. Van hen hoefden zij niets van Abraham Lincoln of de afschaffing van de slavernij te weten. Nu is er een sprekende overeenkomst, broeders en zusters, tussen dit stukje geschiedenis en de geestelijke les uit Romeinen 6. Romeinen 6, vers 6, is de sleutel tot de eerste 14 verzen van dit allerbelangrijkste Bijbelgedeelte. Zo belangrijk, want het is de sleutel tot de eer van God in uw leven. Onze oude ik, die oude mens van voor onze ontmoeting met de Heer Jezus Christus, die oude ik is met Christus gekruisigd. Galaten 2:20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Het is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ben met Christus gekruisigd, zodat de macht en de autoriteit van de oude zondige natuur verbroken is en wij bevrijd zijn van de slavernij van de zonde. Vers 6, dit weten wij immers. Je moet het wel weten. Want als je het niet weet, blijf je als slaaf op die plantage zonder plantage actief. Dit weten wij immers, wat? Dat ons oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. De slavernij der zonde is ten einde. Dat is het goede nieuws van Gods woord. Wij zijn vrij, dat is de boodschap. Slaven, geketend, slavenmarkt, slavendrijver Satan, voorbij. We zijn vrij, vrij, eindelijk vrij. Vers 7 zegt, want wie gestorven is, is rechtens, juridisch, volgens het recht van de hemel, vrij. Wanneer u met Christus gestorven bent, bent u vrij van de slavernij der zonde. Dat is uw rechtspositie. Het begint allemaal met het kennen van je rechtspositie. Als je niet weet wat je positie is, je wettige positie is, komt er niets van terecht in je leven. Daar zul je moeten beginnen. De verdrietige realiteit is echter dat er talloze christenen zijn die dat niet beseffen. Die nog steeds leven in gehoorzaamheid, in slavernij aan de oude meester, hun zondige natuur en de oude slavendrijver, de Satan, die er alles aan gelegen is om dat allemaal zo te houden. Door onwetendheid houdt hij de gelovigen zwaar gevangen in verslagenheid en ontmoediging en zwakheid. En hij spant hen voor zijn karretje. Hoeveel christenen bevinden zich vandaag de dag in die positie, verslagen, ontmoedigd, in dienst van de slavendrijver, de boze. Ze blijven nog steeds op de plantage van de zonde werken. Nog steeds in slavernij, gehoorzaam aan de zondemacht. En daarom per definitie ellendig, neergebogen christenen, ontmoedigd, zwak. Nou, daarom dat die grote apostel Paulus zegt, die zichzelf helemaal niet groot vond, maar goed, wij noemen hem zo. Hij zegt, weet gij dan niet, heb je dan niet gehoord dat wij geëmancipeerd zijn, dat wil zeggen vrijgemaakt, in vrijheid gesteld. En dat we in de praktijk van ons leven vrij kunnen zijn van de macht van de zonde. Je bent rechtens vrij, ga nu dienovereenkomstig leven. Nou, herinner u hoe Paulus tot dit onderwerp gekomen is. In de eerste 5 hoofdstukken van de Romeinenbrief heeft hij betoogd dat onze rechtvaardiging, dat is ons rechtstaan voor God, onze rechtspositie voor God, onze verlossing of onze redding, 100% voor Gods rekening komt. Daar zit niets van ons bij, dat is alles van de Heere en niets uit onszelf. De mens is onmachtig om zichzelf acceptabel te maken voor een driemaal heilige God. Wat je ook doet, hoe je ook je best doet in je leven, het lukt je niet, het is uitgesloten. 100% genade. Sola gratia. De genade alleen. Een van de 5 solas van de reformatie. De mens is onmachtig om zichzelf te rechtvaardigen voor een driemaal heilige God. En Paulus, die zijn lezerspubliek kende, wist dat sommigen dat verkeerd zouden opvatten. Er verkeerde conclusies aan zouden verbinden. Sommigen van zijn lezers zouden zeggen, zie eens aan, als het toch allemaal van God afhangt en niet van ons, dan maakt het feitelijk niet meer uit hoe je leeft, dan kun je doen waar je zin in hebt. Nee, zegt Paulus, dat kun je niet. Je kunt niet maar doen waar je zin in hebt. Volstrekt niet, Romeinen 6, 1, 2. En hij vervolgt dan met een diepgaande weerlegging van deze verkeerde conclusie. En dat doet hij eigenlijk door 4 vragen te stellen. En de eerste vraag in Romeinen 6, die hebben we voorgaande keer besproken. Daar leidt de vraag, wat zullen wij dan zeggen, alles wat we gehoord hebben over de rechtvaardiging door Gods genade, met het oog op het feit dat het helemaal Gods werk is en genade op genade is, mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Dat is de eerste vraag. En het antwoord op deze vraag is volstrekt niet. God verhoede het. Hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? Door wat God op Golgotha in Christus voor ons gedaan heeft, zijn wij voor die oude mens, ons oude ik, gestorven en met Christus opgestaan tot een nieuw leven. Dat hoofdstuk van de slavernij is feitelijk afgesloten. Voorgoed voorbij. Waarom zou je die ellende weer opnemen? Wij zijn met Christus gekruisigd. Dat wil zeggen, geïdentificeerd met zijn dood, begrafenis en opstand. Daar hebben we over gesproken de laatste keer. Ik gebruik iedere keer maar toch maar weer dat voorbeeldje. Dit bent u, mijn hand doet het werk van de Heilige Geest. Dit is de Heer Jezus Christus. Op het moment dat u door de Heilige Geest overtuigd wordt van zonde, gerechtigheid en oordeel, uw ogen opengaan voor Jezus de Messias. En u zegt, Heer Jezus, ik geloof dat u in mijn plaatsen voor mijn zonde bent gestorven. Komt u in mijn leven, heren. Op datzelfde moment doopt de Heilige Geest je in Jezus. En hij identificeert je met alles wat Jezus is. Maar dan met name volgens Romeinen 6 de 3 belangrijkste gebeurtenissen uit het aardse leven van Jezus. Zijn dood, begrafenis en opstanding. Toen Jezus stierf, stierf u. Waar bent u? U bent in hem. U bent in Jezus. Toen de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, bent u met hem opgestaan uit de doden. Die oude ik is gestorven. Het oude is voorbij gegaan. U bent opgestaan, het nieuwe is gekomen. We zijn een nieuwe schepping in Christus. Dat is je positie. We zijn met hem gekruisigd. En dat alles uit genade. Nou, in plaats van dat de genade nu een vrijbrief wordt om te zondigen, motiveert de genade juist tot levensheiliging. De grote motiverende kracht in het christelijk leven tot navolging en levensheiliging is niet de wet, maar de genade. De genade. De ontdekking van de genade. Dat is een mysterie. Dat is iets wat God bovennatuurlijk moet doen in ons hart en leven. Dan moet je aan ontdekt worden. Je moet het gaan zien. Ben je daaraan ontdekt? Zijn je ogen, de ogen van je hart, daarvoor open gegaan? Dan kun je eigenlijk niet anders meer dan Jezus behagen door naar zijn woord en wil te leven. En nou, daarmee eindigde Paulus ook in Romeinen 6 vers 14, de laatste keer, hè, immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, geen koning over u zijn, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat heerlijk, gij zijt niet onder de wet, onder de genade. Nu, de reden dat wij niet langer onder de heerschappij van de zonde hoeven te leven is omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade leven. Dus de leefregel waar wij als gelovigen naar leven is de regel van de genade. Niet de Mosaïsche wet met zijn 613 geboden en verboden, maar de genade. En dat staat niet alleen in Romeinen 6 vers 14, maar dat staat op talloze plaatsen in het Nieuwe Testament. Lees met name ook de Galatenbrieven maar op na. Hoe dankbaar mogen wij zijn, broeders en zusters, dat we niet zondag op zondag als ware met de roede van de wet, gij zult en gij zult niet, de Sinaï. En dan redden we weer naar Golgotha. En dan de volgende zondag weer terug bij de Sinaï. En dan weer naar Golgotha. Wij leven onder de genade. Zet de tentpinnen van je levenshuis vast op Golgotha. Leef daar, onder dat kruis. Want het is juist de genade die motiveert tot een heilig leven. Dus niet langer de koude eisen van de wet. Niet langer je tanden op elkaar, gekromde tenen om het maar te kunnen doen. Omdat de wet zegt, gij zult en gij zult niet. Nee, wij worden nu gemotiveerd door een persoon, een liefderelatie, dankbaarheid. Wij onderwerpen ons niet uit vrees, maar wij zijn gehoorzaam uit dankbaarheid en blijdschap en liefde, omdat je ontdekt bent aan Jezus. Herken je daar helemaal niets van in je leven? Onderzoek jezelf of Christus wel in u is. Maar niet alleen de motivatie, ook de kracht waaruit wij putten is zoveel groter dan onder de wet. Daar strompelden we in eigen kracht en energie. Maar in plaats daarvan steunen wij nu op de inwoning van de Heilige Geest die ons motiveert en kracht geeft, ja, lust geeft, verlangen geeft om God te behagen door naar zijn woord te leven. God heeft ons de gave van zijn geest gegeven. Dat was onder het oude bediening niet het geval. Er waren alleen de koning, de priester en de profeet die voor de tijd dat hun bediening duurde, zij in dat ambt stonden, de Heilige Geest ontvingen. Maar het was heel goed mogelijk dat de Heilige Geest daarna van hen genomen werd. Wij leven niet in die bediening. Wij hoeven niet te bidden, ontneem mij niet uw Heilige Geest, o God. Wat David bad in Psalm 51. De Heilige Geest woont permanent in een ieder die door de Heilige Geest is wedergeboren. Een groot verschil met de oude bedeling. Groot verschil. En daarbij is de motivatie niet alleen anders. En ook de kracht waaruit je put is anders. Maar alles is anders. Het hele leven is anders. We zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Helaas is het echter zo dat, hoe zorgvuldig je dat ook uitlegt, en ik heb het iedere keer opnieuw meegemaakt, dat mensen na de samenkomst naar me toe kwamen en zeiden, ja, maar als je het zo zegt, dan geef je bijna een vrijbrief om te zondigen. Sommige mensen gaan er dan gewoon mee aan de haal. En dat gevaar brengt Paulus tot de tweede vraag, nu over de slavernij. We volgen Paulus als hij over de slavenmarkt loopt. Romeinen 6 vers 15. Romeinen 6 vers 15. Wat zullen wij zeggen? Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? De tweede vraag is wat anders dan de eerste vraag. Weet u nog de eerste vraag? Mogen wij bij de zonde enkelvoud blijven opdat de genade toenemen? Mogen we blijven zondigen, helemaal in de zonde blijven leven? Nou, volstrekt niet. Nu zegt hij niet zonde, enkelvoud, maar zonden, meervoud. Hoofdstuk 6, vers 1 en 2 was het zonde en nu is het meervoud, vers 15. Met andere woorden, mogen wij zo af en toe dan, misschien dat we niet meer helemaal in de zonde leven, maar mag je dan zo nu en dan een keer een zonde doen. Dat is nu de vraag eigenlijk. mogen wij zo nu en dan een zonde doen? En dan zegt hij in feite, hij geeft hetzelfde antwoord als in vers 1. Hij zegt, volstrekt niet. Je mag niet in de zonde gaan leven. Hoofdstuk 6 vers 1, volstrekt niet. Maar het is ook niet de bedoeling dat je zo af en toe een zonde doet. Hoofdstuk 6 vers 15. Volstrekt niet. God verhoede het. Absoluut niet. Maar waarom dan niet? We zijn toch niet onder de wet die ons kan veroordelen? We zijn toch onder de genade? Vers 16. Weet gij dan niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven? Het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid, namelijk aan God, tot gerechtigheid. Nou, volgens vers 1 mogen we niet bij de zonde blijven, omdat we daarvoor gestorven zijn. We zijn gestorven voor die oude mens. Nu wordt gezegd dat wij ook niet zo nu en dan moeten zondigen. Waarom niet? Waarom moet je niet zo nu en dan zondigen? Dat heeft te maken met de aard van de zonde. Zonde werkt verslavend. We worden slaven van degene die we gehoorzamen. Daarbij zijn er maar twee meesters die je kunt dienen. Je dient of de zonde, zegt Paulus, of je dient de Heere God. En een tussenweg is er eigenlijk niet. Het is zwart-wit. Nu heeft Paulus het over slaven van de gehoorzaamheid, ziet u dat in vers 16. Hij heeft het over slaven van de gerechtigheid in vers 18. En hij heeft het over slaven van God in vers 22. Hij bedoelt hier één en hetzelfde. Één en hetzelfde. Hij gebruikt deze termen door elkaar en doelt daarmee steeds op de Heere. Je bent of een slaaf van de zonde, of je bent een doelloos slaaf van de Heere God. Je bent de slaaf van degene die je gehoorzaamt. Ik ben een slaaf van Jezus Christus, zegt Paulus. Ik ben doelloos van hem. Wiens slaaf ben jij? Dat is een vraag die ons tot bezinning moet leiden. Dat is de vraag die ons hier in Romeinen 6 indringend op ons afkomt. Wiens slaaf ben je? Je bent slaaf. Je bent doelloos. Maar van wie? Of je bent de slaaf van je zondige natuur, of je bent de slaaf van de ene almachtige, liefhebbende, heilige God. Je bent de slaaf of van de een of van de ander. Een keuze of een alternatief is er niet. Het is of de een of de ander. En degene aan wie wij gehoorzaam zijn, is onze meester, is onze koning. Diens slaaf zijn wij. Jezus zei, voorwaar, dat betekent zoveel als even erbij. Puntje van je stoel, spits de oren, open je hart. Voorwaar, aandacht. Voorwaar, nog meer aandacht. Ik ga iets belangrijks zeggen. Voorwaar, ik zeg u. En ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Nou, we hebben er moeite mee om dat soort uitspraken van de Heer Jezus aan te horen. We vinden dat moeilijk. Want wij denken van nature dat we zo nu en dan een zonde kunnen doen zonder meteen een zondeslaaf te worden. Dat vinden we eigenlijk nogal zwaar. En toch, de ervaring leert wat anders. Aan de buitenkant lijkt het misschien alsof we alles onder controle hebben, dat we alles in de hand hebben, terwijl we in werkelijkheid helemaal vastzitten. Alleen ben je het nog niet bereid om het toe te geven. Zoals iemand die beweert, oh, ik kan elk moment stoppen met roken. Je hoeft het maar te zeggen, ik kan het elk moment, als ik het zou willen. Ik denk dat we dat allemaal wel eens gehoord hebben. Hij zegt met zijn lippen dat hij elk moment kan stoppen, maar in werkelijkheid kan hij dat helemaal niet. Hij is een slaaf, namelijk nicotineslaaf. Of een persoon die zegt, ik kan op elk moment die extra pontjes kwijt. Ik ben er al 25 kwijt. Ja, 25 op en 25 af. 25 op en 25 af, zeg maar het jojo-effect. Of wat gebeurt er
met dat ene leugentje om bestwil. Het maakt het in ieder geval gemakkelijker om er nog één te vertellen en zeer waarschijnlijk zul je nog een leugen moeten vertellen om de eerste te camoufleren. Totdat je realiseert dat je vastzit in een web van leugens en je weet toch wie de vader van de leugen is. Satan. Liegen is vreselijk ernstige zonde. Het is gruwelijk iets. Zonde werd verslavend. Het moest verboden worden. Dat wordt het ook. Wat gebeurt u, denkt u, wanneer wij onze zelfbeheersing verliezen? Waar een ander bij is. Oh, die ander wordt dan ook weer boos. Met dat gevolg dat wij nog bozer worden en met nog meer stemverheffing gaan spreken. Om daarmee ons gelijk te bewijzen. De fout van de ander. En iedere keer dat wij die grens overgaan en eraan toegeven, wordt het gemakkelijker en gemakkelijker. We zijn sneller tonig en driftig en we komen in de greep van de toorn en de drift. Die gaat met ons op de loop. We worden als het ware slaaf van de drift of van de toorn, de boosheid. De zonde verslaaft een mens. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer we buiten het huwelijk om met iemand naar bed gaan? We houden onszelf voor, want de mens is soms zo gespleten als wat. Dat het één keertje was. En dat we het nooit meer doen. Maar onze schuldgevoelens over deze ene daad spelen ons parten. We voelen ons neergebogen. Er komt een stuk spanning in ons leven. En we proberen van die depressie af te komen. Hoe? Door naar die persoon toe te gaan die voor ons een verleiding vormt. En voor we het liggen, liggen we weer met hem of haar in bed. En het gebeurt keer op keer op keer. Of we zeggen, ja nou, ik heb het al zo vaak gedaan. Nu maakt het niet meer uit. Totdat je op een dag realiseert dat je een slaaf bent van je hartstochten. Zo gaat het met incest nog een keer en nog een keer. En dan is het afgelopen, zegt de dader. Hij is een slaaf, het is niet afgelopen. Alcohol, gokken. Zo gaat dat met roddel. Porno. Wie slaaf ben je? Dat is de vraag waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Wie slaaf ben je? Er zijn maar twee keuzes. Of je bent een slaaf van je zondige natuur. Je bent nog steeds in feite op de plantage van de zonde. En je hebt het nog niet gehoord. Het is nog niet geland. Het is nog niet binnengedrongen in je hart. Wat de dood tot gevolg heeft. Of je bent een slaaf van de gehoorzaamheid, wat tot gerechtigheid leidt. Dat is de keuze en andere is er niet. En laten we wel zijn in het pastoraat, in de gemeente, komen we eigenlijk heel vaak tot de ontdekking dat er, ik weet niet hoeveel broeders en zusters op de plantage van de zonde werken. Maar als u Jezus Christus hebt aangenomen als persoonlijke verlosser, als u door de Heilige Geest bent wedergeboren, kind van God bent geworden, dan heeft u in feite aan de basis van uw leven de keuze gemaakt wie uw meester moet zijn. Nou, dat is het onderwerp van de volgende twee versen. Vers 17 en 18. Verandering van meester. De verandering. Maar Gode zij dank. Gij waart vroeger, voordat je tot Christus kwam, slaven der zonde. Doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. Vrijgemaakt van de zonde, zijt geen dienst gekomen van de gerechtigheid. Wat bedenkt dat Paulus het hier heeft tegen de christenen in Rome? Hij verwijst hier naar het moment van hun redding, het moment van hun wedergeboorte, toen ze Jezus aanvaarden als verlosser van zonde. En hij prijst God daarvoor. Hij zegt, Gode zij dank. Dat kunnen we niet genoeg doen, broeders en zusters. God danken voor onze redding en voor de redding van elkaar. En dat is wat Paulus hier doet. Het is uit en door genade dat zij van harte staat, dat wil zeggen van binnenuit. Met diepe overtuiging, niet gedwongen, gehoorzaam geworden zijn aan die vorm van onderricht. Onderricht, dat duidt hier op de leer. Die leer is als een mal. Dat is het beeld wat hij hier gebruikt, als een mal waardoor je gevormd wordt. Op het moment dat de Heere God je tot zijn kind maakt, heeft hij ons de mal van zijn leerwoord toevertrouwd. Namelijk de schriften. En hij gebruikt de mal van de schriften om ons te vormen naar het beeld van de Heere Jezus Christus. De volmaakte mens. Dus dat begint dus bij onze aanvaarding van de Heer Jezus Christus als verlosser en Heer. Heb je dat gedaan? Heb je dat gedaan? Ben jij door de Heilige Geest wedergeboren? Ben jij wedergeboren? Bent u wedergeboren? Weet u zeker dat Christus Jezus in u is? Op datzelfde moment heeft u deel gekregen aan de nieuwe, de goddelijke natuur. Nu die Romeinse christenen hadden hun hart geopend voor Gods genadegeschenk. Zij bevonden zich in dat vormingsproces om steeds meer op Jezus te gaan lijken. 2 druppels water. Ze waren van meester veranderd. En dat gebeurt met een ieder die de Heer Jezus aanvaardt. Dan verander je van meester, dan verander je van Heer. Dan ga je een nieuwe koning dienen en gehoorzamen. Maar hoeveel christenen zijn er niet die zich dat niet realiseren, die zich daar niet van bewust zijn. En daarom dat Paulus in vers 11 zegt, zo moet het voor u vaststaan. Het is iets wat echt in de gemeente keer op keer onvermoeibaar uitgedragen moet worden aan de kinderen van God. Het moet voor je vaststaan, een paal boven water, dat gij wel dood zijt voor de zonde, positioneel, maar levend voor God in je positie, Christus Jezus. Reken uzelf ten dode. Zie uzelf zo. Hoeveel christenen zijn wat dit betreft onwetend? En beseffen niet dat zij door hun geloofsverbondenheid met Jezus vrijgemaakt zijn van de slavernij van de zonde. Wanneer iemand aan hen vraagt wat zij ervan vinden dat zij met Christus dood, begraven en opgestaan zijn tot nieuw leven, antwoorden zij waarschijnlijk hetzelfde als die oude slaaf uit Alabama. Daar weet ik eigenlijk niets van. Behalve dan dat er gezegd wordt dat hij ons vrijgemaakt heeft. Maar in de praktijk van mijn leven weet ik daar weinig van. En inderdaad, uit de praktijk van het leven blijkt dat ook. Ze hebben nog niet geleerd om hun nieuwe meester te gehoorzamen. Hoe is dat? Bent u die oude slaaf uit Alabama die nog zijn oude meester dient? Of dient u Jezus? Dat heeft heel veel met uw geluk te maken. Dat heeft, laat ik het andersom zeggen, dat heeft heel veel met de eer van God te maken in je leven. En daarmee met uw en mijn geluk. Je hebt bij je bekering de keuze gemaakt om een andere koning, een nieuwe meester te dienen. Om van meester te veranderen. Maar op een of andere manier ben je die oude meester blijven dienen. Nou, vandaar dat Paulus verder gaat met de uitdaging van die nieuwe positie, namelijk als slaven van Jezus Christus. Slaven van Jezus Christus. Hij zegt, ik zeg dit vanuit menselijk standpunt, om de zwakheid van uw vlees. Hij verontschuldigt zich hier bijna voor de vergelijking. Want onze relatie met de Heere God is allesbehalve krenkend of vernederend, zoals een aardse slaaf-heer-meesterverhouding. Die vergelijking gaat dus niet helemaal op. Maar Paulus zegt, ik moet dat wel gebruiken om een punt duidelijk te maken. Denk niet, even niet aan de negatieve kanten van de slavernij. Denk aan wat hierdoor duidelijk wordt gemaakt. Om die verhouding meester-slaaf. Denk aan de enorme verantwoordelijkheid die u heeft nu wij onder de genade leven. Het leven onder de genade behoort zich immers te kenmerken door dankbare gehoorzaamheid. Hoort u het? Dat betekent dus dat een broeder die voorgaat, een predikant, een dienaar des woords, van het goddelijk woord, de gemeente niet hoeft te smeken om het woord van God te doen. Maar wat hij moet doen is de genade verkondigen. En met dat je de genade verkondigt, daalt de dankbaarheid in het hart van de wedergeborene. En die dankbaarheid wordt een motiverende kracht in zijn leven om Jezus te gehoorzamen. Zo iemand hoeft niet overgehaald te worden tot geloofsgehoorzaamheid. Zo iemand gaat Jezus gehoorzamen. Predik de genade. Genade op genade. Predik Jezus. Kijk, en voordat we de Heer Jezus leren kennen, konden we maar één ding, en dat is gehoorzaam zijn aan die oude zondige natuur. Maar nu we Jezus hebben leren kennen, hebben we een nieuwe meester, een nieuwe koning. En nu volgt de uitdaging van het leven met een nieuwe meester. Vers 19, ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden, dat is, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Dat zijn je ledematen, je zintuigen, je ogen, je oren, je neus, je verstand. Noem maar op, je handen, je voeten. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid, van de wetteloosheid, wat leidt tot meer wetteloosheid. Dat is typisch het kenmerk van de zonde. Ja, iedere keer dat je een zonde doet, verzwakt het je en maakt het je gevoeliger voor een volgende zonde. Ongerechtigheid leidt tot ongerechtigheid, zonde leidt tot zonde, overtreding leidt tot overtreding. Dat is inherent aan de zonde. Zo stelt nu, Jezus hebt leren kennen, wedergeboren bent, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Het doen van de zonde leidt tot meer zonde. Maar het doen van gerechtigheid, wat is gerechtigheid? Gerechtigheid is alles wat naar het woord en de wil en het karakter van God is. Dat is gerechtigheid. Dat zijn Gods geopenbaarde gedachten in zijn woord. En het doen van gerechtigheid, niet omdat het opgelegd van buitenaf wordt opgelegd, omdat het moet, maar vanuit de genade, dankbaarheid voor de genade, liefde voor Jezus, ga je gerechtigheid doen. Die gerechtigheid leidt tot meer gerechtigheid, tot, wat staat er, heiliging, levensheiliging, vorming naar het beeld van Jezus. Het één zonde verzwakt je voor een volgende zonde en maakt je op den duur een helle mens. Gerechtigheid doen maakt je sterker om meer gerechtigheid te doen, bewerkt levensheiliging, zodat je als twee druppels water op Jezus lijkt. Dat is wat we hier leren. Heel apart gezet voor hem, heilig, geheiligd. In alle onderdelen van je leven, in alle opzichten, geheiligd voor Jezus. Nou, als je Paulus zo beluistert, krijg je bijna de indruk dat hij denkt dat je toch behoorlijk zonder zonde kunt leven. Wat een schril contrast, broeders en zusters, met de hedendaagse verliezersmentaliteit die in veel kerken heerst. Christenen, zoveel christenen hebben zich vandaag de dag maar bij de zonde neergelegd. Ja, we zondigen nu één keer. We zijn zondige mensen, zeggen we dan. Hè. We zien onszelf als bijna hulpeloze slachtoffers. Slachtoffers van onze zondige neiging. Die zich als angsthazen voor hun oude meesters neerbuigen. Terwijl we in werkelijkheid in vrijheid gesteld zijn, zeggen we, oh ja meester, sla me alsjeblieft niet meester, ik zal een goede slaaf zijn meester. We zijn bang voor de meester. Die meester, de zondemeester, die geen enkel wettig gezag meer over ons heeft. Is dat niet triest? Hoeveel christenen leven niet zo? Hoeveel leven niet zo? En wij verontschuldigen ons en zeggen, sorry hoor, maar ik kan er ook niets aan doen. Ik ben gewoon zwak op dat gebied. Ja, iedereen heeft zo zijn zwakheden. Ik ben ook maar een mens. Jij bent toch ook niet volmaakt? Ik heb alles gedaan wat ik kan doen. Maar ik val iedere keer weer ten prooi aan deze zonde. Ik hou stille tijd, ik bid, ik lees, ik ga naar de kerk. Het werkt niet. En intussen liegen we, kletsen we, roddelen we, bedriegen we, stelen we, gaan we soms vreemd. Niemand is toch volmaakt, zeggen we dan. En wij ons maar verwonderen waarom er niet meer vuur, meer kracht is
in de kerk van Jezus Christus vandaag. En het is waar. Ik ben de eerste om het toe te geven, broeders en zusters. Niemand van ons is volmaakt. Maar het woord van God zegt heel duidelijk dat wij niet langer als slaven van de zonde hoeven te leven. De Bijbel zegt, kom van die plantage van de zonde vandaan. Heb je het nog niet gehoord? Jezus Christus is in deze wereld gekomen. En hij heeft je vrijgemaakt van de zondemacht. Niet alleen de zonde schuld. Ja, daar hebben we het dan meestal over. Hè? De schuld is vergeven. Je hoeft niet verloren te gaan. De schuld is weg. Je hebt geen schuld meer. Je bent recht voor God. Maar hij heeft ook de zonde macht verbroken. Je hoeft niet langer slaaf te zijn. We zijn vrijgemaakt. Nou, dat is in feite de uitdaging van het normale christelijke leven. Kom van die plantage en ga je nieuwe koning, meester dienen. Wiens slaaf ben je? Dan mocht je nog niet helemaal doorhebben, wijst Paulus tot besluit nog op de consequenties, de gevolgen van het dienen van of de een of de ander van deze twee meesters. Koning Zonde of Koning Jezus, wie dien je? Wat zijn de consequenties van het dienen van Koning Zonde? Wat zijn de consequenties, de gevolgen van het dienen van Koning Jezus? Ten eerste de gevolgen van de slavernij der zonde. Er staat, want toen gij slaven waart der zonde, dat wil zeggen, voordat u Christus het leren kennen, voordat u een kind van God werd, waart gij vrij van gerechtigheid. U diende de gerechtigheid toen niet, u diende de ongerechtigheid, u leefde in ongerechtigheid, vers 21, wat voor vrucht had gij toen? Wat voor vrucht? Dingen waarover gij u nu schaamt, bepaalt geen geestelijke vrucht. Immers, het einde daarvan, en daar is het me om te doen, het einde daarvan is de dood. Iedere slaaf van de zonde moet weten wat de zonde met zijn slaven doet. Wat doet koning Zonde met zijn slaven? Hij doodt ze. Hij maakt ze kapot. Dat moet je weten. Dat is ernstig, maar je moet het weten. Het begint allemaal onschuldig, aantrekkelijk, mooi, verstrooiing. Maar het maakt je uiteindelijk dood. Dat doet koning Zonde. En dat was niet alleen voor onze bekering zo, dat doet de zonde nog steeds. Zonde leidt altijd tot een of andere vorm van dood. Weet u, het leidt bijvoorbeeld tot de dood in onze relatie met de Heere God. Dat onze relatie met de Heere God op doodspoor komt, omdat de zonde onze relatie, niet onze positie, let u goed op, niet onze positie, maar onze relatie met de Heere God verhinderen. Soms betekent het de dood in belangrijke relaties, in een huwelijksrelatie. Wanneer een van beiden vreemd gaat en het patroon wordt. Het kan een dood betekenen in de ouder-kindrelatie. Soms wordt een lichamelijke dood erdoor versneld. Weer anderen hebben een dodelijke ziekte opgelopen als gevolg van buitenechtelijke, voorechtelijke seksuele relaties. De dood is het natuurlijk gevolg van de zonde. Ook in uw en mijn leven, broeders en zusters. Daar ben je als kind van God niet van gevrijwaard. Paulus heeft het hier tegen gelovigen, de gelovigen in Rome. Waarom zou je in slavernij blijven leven als het je niet anders oplevert dan de dood? Weet u wat, dat is feitelijk hetzelfde als wanneer een slaaf die het eigendom is van een bikkelharde, ongenadige, egoïstische, wrede meester En deze slaaf wordt verkocht aan een andere meester die vriendelijk en barmhartig en zachtmoedig en begripvol en meelevend is. Maar hij verlaat die meester om zijn oude, ongenadige en wrede meester te dienen. En het lijkt wel alsof het niet landt bij ons, dat dat de geestelijke realiteit is. Slavendrijver, Satan, koningszonde, vrede, tiran die uit is op onze dood. De dood van onze relaties, de dood van ons geluk, ons complete dood, geestelijke dood, als dat nog zou kunnen. Terwijl Jezus Christus, die barmhartige, die genadige, die liefdevolle, goede herder, meester, koning is, die niets van ons vraagt, maar zijn liefde aan ons bewijst, en die liefde wordt een motiverende factor tot geloofsgehoorzaamheid. Waarom zou die slaaf dat doen? Waarom doen zoveel christenen dat? Paulus zegt, mensen, maak dat je wegkomt van die zondeplantage. Geef die meester geen kans meer om de zweep over je heen te halen. Daar zijn we van bevrijd. Leef nu dienovereenkomstig. Nu de gevolgen van de slavernij aan God, de Heer, zijn heel wat gelukkiger. Namelijk heiliging, en dat staat voor leven. Met een hoofdletter L. Leest u maar mee, vers 22 en 23. Maar thans. Thans, je hoort hier bijna de jubel. De violen gaan spelen, trompetten gaan aan, maar thans, vrijgemaakt van de zonde, in dienst van God gekomen. Letterlijk, slaaf, doulos van de Heere God geworden. Hebt gij tot vrucht uw heiliging, als einde, eeuwig leven. Want het loon wat de zonde geeft, is de dood, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heere. Nou, dat woord loon in vers 23 werd gebruikt voor het soldij van Romeinse soldaten. Dat soldij was wel verdiend, elke soldaat kon daar vast op rekenen. Dat kwam hen rechtens toe. Het soldij wat de zonde geeft is de dood, daar kun je vast van op aan. En als je wil weten wat je als zondeslaaf verdient, nou dit verdien je, de dood. Nu verwacht je dat het tweede gedeelte van vers 23 zegt, maar het loon van de gehoorzaamheid aan God is het eeuwige leven. Maar dat staat er gelukkig niet. Want dat zou impliceren dat we het eeuwige leven kunnen verdienen. En dat kunnen we niet. Nee, Paulus ziet erop toe dat de genadeleer zuiver blijft. Het eeuwige leven is een onverdiend geschenk van een allergenadigst meester. God. 100% genade heeft niets met goede werken te doen. Maar als je behouden bent, ja dan. Dan wil je naar je nieuwe positie, je meester, je koning gaan dienen. Dan wil je aan hem onderwerpen, hem dienen, hem gehoorzamen, hem navolgen. Dat is the way of living die gelukkig maakt. John Stott zegt het in zijn commentaar op de Romeinenbrief zo. Ik vond het zo mooi, ik lees het even voor. Het is zo kort, zo bondig gezegd over deze twee versen. Hij zegt, door geboorte zijn wij in Adam slaven van de zonde. Door genade en geloof zijn wij in Christus slaven van God. De slavernij de zonde brengt niets dan schaamte en morele achteruitgang, uitlopend in de dood die wij verdienen. De slavernij aan God daarentegen belooft de kostbare vrucht van levensheiliging uitlopend in het vrije geschenk van het eeuwige leven. Waarom zou je, nu je bevrijd bent, nu de ketenen gebroken zijn, nu de vrijheid is afgekondigd, waarom zou je terugkeren tot de slavernij der zonde? Weet u, de Satan wil je maar wat graag terugzien. Op die plantage. Hij verluistert je in je ogen. Oh, je kunt je gang gaan. God vergeeft het wel. Je kunt het best een keertje doen. Hij weet dat de zonde verslaaft. Heeft hij je één keertje, dan heeft hij waarschijnlijk ook dat tweede keertje en dat derde keertje. En waarschijnlijk dat je hele leven aangevreten gaat worden door die zonde. Zeg, doe maar. De wet kan je toch niet meer veroordelen? Je bent toch onder de genade? God vergeeft het heus wel. God zal je in zijn overvloedige genade heus wel vergeven. Doe maar, iedereen doet het. Je hoeft toch niet zo'n heilig boontje te zijn. We hebben allemaal wel dat soort influisteringen gehoord. Het is niemand anders dan de boze die erachter zit. De vijand van God, die bij Eva en Adam precies hetzelfde deed. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je in zo'n situatie? Nou, als je de eerste 13 versen van de Romeinen 6 begrijpt, 14 versen, dan zul je tegen de Satan zeggen, Satan, maak dat je wegkomt. Ik ben voor dat oude leven gestorven. Dat hoofdstuk van mijn leven is afgesloten. En ik heb besloten om het nooit meer te openen. Dat is een wilsbesluit, dat hebben we de laatste keer geleerd. Als je de tweede helft van de Romeinen 6 begrijpt, dan zeg je, Satan, je moet niet goed bij je hoofd zijn. Je denkt toch zeker niet dat ik gek ben? Zonde leidt tot slavernij. Slavernij, zonde, leidt tot de dood. En daar ben ik van bevrijd. Nooit, nooit, hoor je, nooit meer wil ik daar terug. Ik ben gekocht en betaald en bevrijd door Jezus Christus. En het is mijn voornemen, sterker nog, ik heb vast besloten om Jezus te dienen als mijn koning, mijn meester. Zou u de les van Romeinen 6 in de praktijk van uw leven willen vertalen? Zullen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Ja, maar zo zullen wij die daar zonde gestorven zijn daarin nog leven. Zult u de juiste keuze maken? Wanneer u geconfronteerd wordt met die vraag. Wiens slaaf bent u? Misschien zijn er op dit moment wel mannen en vrouwen die in de stilte van hun hart moeten zeggen. Ik ben nog steeds slaaf van de zonde. Maar er is een moment in uw leven geweest dat u een nieuwe meester hebt leren kennen, Jezus Christus. Maar u bent nog niet van die plantage afgekomen. U bevindt nog steeds op die slavenmarkt. Wat moet je doen? Je weet wat je positie is. Je weet wat je positie is. In Christus ben je dood, gestorven. Oké, wat doe je? Je stelt je leden niet langer ten dienste van de zonde. Daar hebben we het de laatste keer over gehad. Je gaat je ledematen en je zintuig niet langer blootstellen aan alles wat in strijd is met Gods woord en wil. Niet bewust daaraan blootstellen. En je wijdt je volkomen toe aan de Heere Jezus Christus. Je wijdt je volkomen aan Hem toe. En iedere keer opnieuw maak je weer in je leven die beslissing. Ik ben vrijgekocht. En ik dien Jezus Christus. Ik word morgenochtend wakker. Wie is mijn koning? Wie is mijn meester? Wie is mijn God? Jezus Christus. Wie dien ik vandaag? Mijn meester. Jezus Christus. Wie heb ik lief vandaag? Jezus. Wie is mijn God? Wie is mijn leven? Jezus. Ik leef voor Hem. En ik ga de dag in met de positieve input van Gods woord in mijn gedachten. Ik voed mijn hart ermee, verstand daarmee. Ik ga de dag in. Ik probeer dat woord door de inwoning van de Heilige Geest gestalte te geven in mijn leven. En natuurlijk val je. Je zult vallen, maar je staat weer op. En je neemt je opnieuw voor. Ik dien Jezus Christus. En die keren dat je valt, zul je bedroefd zijn over de zonde. En je zonde belijden. En God is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Want zo is Hij, een zeer genadig God. Laten we samen bidden. Heer, we zeggen U dank dat we deze avond, evenals 14 dagen terug, mochten stilstaan bij dit, ja, hoe kunnen we het zeggen, immens, ontzaggelijk, belangrijke hoofdstuk, waarin we in feite leren over het fundament van de levensheiliging. Het fundament van de levensheiliging. En dat is in alle opzichten verankerd in het lijden en het sterven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En uw genade in hem aan ons betoont. Ik wil u bidden, Heilige Vader, dat u ons bij vernieuwing ontdekt aan de genade. Hoe groot uw genade is, hoe overweldigend, hoe onafvolbaar, hoe rijk en ruim en nodigend in Christus. En geef dat die genade, de ontdekking van de genade, door uw Heilige Geest, zal resulteren in dankbare, door liefde gemotiveerde gehoorzaamheid aan uw woord, door de kracht van uw Heilige Geest, omdat we het in en uit onszelf niet kunnen, geen kracht hebben, geen lust hebben. Daarom kijken we op naar u. Dat u dat uitwerkt. Opdat we elkaar niet met de wet om de oren slaan en zeggen, gij zult en gij zult niet. En met dwang van alles proberen, voor elkaar proberen te krijgen in elkaars leven. Omdat de genade de motiverende kracht zal zijn, de inwoning van uw geest. Doet u het om uzelfs wil. We vragen het u uit genade. En in Jezus' naam, hoe kunnen we u danken? Hoe kunnen we u danken? Hoe kunnen we u loven en prijzen voor uw genade? Eeuwig dank en eer. Eeuwig dank en eer voor u. Halleluja, Vader. Halleluja voor u. Amen.